Mijn leven is totaal anders geweest, heel kort. Ik ben wel opgevoed met het geloof. Mijn ouders die gingen altijd naar de Baptistenkerk in Alblasserdam. Ik ben eigenlijk van, als kind geloofde ik wel heel sterk en zong ik heel vaak met mijn moeder. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Toen ik een jaar of 10 was, toen begon ik al echt heel duidelijk te kiezen voor de andere kant. Ik heb dat ook gedaan. Ik ben ook echt de wereld ingegaan. Dat had ook zijn redenen. En omdat ik plezier wilde maken, ik wilde genieten van het leven. De lagere school, daar heb ik best heel wat straf gehad, maar daar ben ik toch goed doorlopen. Maar toen ik naar de LTS ging, toen ging het al. Het eerste jaar ging ook nog goed. Maar toen ik wat gewend raakte, toen ging het helemaal niet goed. En ik ben er uiteindelijk zo'n beetje afgestuurd. Ze waren blij dat ik weg was. Mijn leven is niet zo mooi geweest. Ik ga er ook niet over uitweiden, dat is ook helemaal niet belangrijk. Ik kwam op een bepaald moment in een timmerfabriek te werken. En toen zei men tegen mij van, die man waar jij bij komt te werken, wat jouw leermeester wordt, maak je borst maar nat, want dat is net een wandelende Bijbel. Ik zei, nou, daar weet ik ook wel wat van, die heb ik zo liggen. En ik dacht, dat zal wel een of andere gereformeerde zijn, zonder daarmee iets verkeerds te zeggen. En ik denk, die ga ik gewoon een beetje jennen. En dat heb ik ook echt geprobeerd, hij was net zo oud als mijn vader. Maar die man die reageerde totaal anders. En als ik rare dingen zei of rare dingen deed, dan reageerde hij gewoon niet. En dan ging hij bijvoorbeeld over een uur of zo, of de andere dag, dan kwam hij gewoon bij me staan. En dan begon hij gewoon iets te vertellen uit de Bijbel. En dat deed hij iedere keer. En op den duur had ik niks meer te zeggen. Want ik was heel verbaasd wat die man allemaal vertelde. Ik denk, staat dat allemaal in de Bijbel? Dat heb ik nog nooit gehoord. En dus ik ging luisteren. En om een lang verhaal kort te maken. Op een bepaald moment zei die man, na een jaar ongeveer, zei hij zo in een gesprek. Hij zegt, nou wij als christenen, en dat is ook altijd blijven hangen, dat ben ik ook nooit vergeten. Toen schrok ik geweldig, want ik dacht, hij denkt dat ik een christen ben. Dus ik denk, nou dat moet ik eerlijk zeggen. Dus ik naar hem toe, ik zeg, Henk, ik zeg, jij zegt wij als christen, maar ik ben niet bekeerd. Ik wist best wel waar het allemaal over ging en ik kende het evangelie wel, maar ik wist ook dat ik absoluut niet met God leefde en ook niet met God wilde leven. En toen kreeg die man tranen in zijn ogen en toen liep hij weg, kwam hij weer terug en toen zegt hij tegen mij. En dan zegt joh, hij zegt, God is met jou bezig. Je moet vanavond op je knieën gaan. En je moet je leven aan de Heer Jezus geven. Nou, dat deed me helemaal niks. Ik ben gewoon verder gegaan met mijn leven. Ik heb er nooit meer aan gedacht tot ongeveer een jaar daarna. En dat was kort voordat ik een ontmoeting had bij een discotheek. Waar één jongen liep met een Bijbel. En ik heb nooit geweten wie het is geweest. Misschien is het wel een engel geweest, ik weet het niet. Maar hij liep daar alleen en wij kwamen met een vriendengroep naar buiten. En toen zei hij van, hij stelde de vraag, wie gelooft er in God? En ik stap naar voren, ik zeg, ik geloof in God. Hij zegt, geloof jij in God, zegt hij. Ik zeg, ja, ik geloof in God, zeg ik. En hij vroeg dat maar steeds, want hij geloofde mij niet. En mijn vrienden die dachten van, nou, hij probeert hem te pakken te nemen. Dus die lachten allemaal. Maar ik gaf eerlijk antwoord op die vraag. Natuurlijk geloofde ik dat God er was. Maar voor de rest zei het me helemaal niets. En die vraag, die heeft hij misschien wel 4, 5 keer gesteld. En ik heb daarna ook nooit meer aan gedacht. Tot 3 maanden of 4 maanden daarna. Het was voor de kerst dat die jongen daar liep. En toen op een bepaald moment, toen begon ik in mijn Bijbel te lezen. Ik was nieuwsgierig wat die man allemaal vertelde. Ik begon gewoon te lezen. Ik had nog een Bijbel gehad van de zondagschool, juffrouw, waar ik nooit op gezeten heb. Maar die was nog splinternieuw. Ik was toen bijna 18 jaar. Die heb ik opgezocht onder mijn bed op mijn zolderkamertje en ik ben daarin gaan lezen, maar ik kende de Bijbel eigenlijk helemaal niet. En dan deed ik zo, nou, dan pakte ik hem en dan sloeg ik hem op en dan begon ik te lezen. En dan dacht ik, dat ben ik. En dan ik dacht, hoe kan dat nou? Dus dan las ik en dacht ik, dat ben ik. Dus ik werd, op den duur werd ik bang. Dus dan sloeg ik die Bijbel dicht. En dan dacht ik, dat doe ik niet meer. Maar ik werd zo nieuwsgierig. Ik dacht, dat moet toeval geweest zijn. Dus volgende dag weer. En waar ik hem ook opsloeg, ik werd zo geconfronteerd met wie ik was. Op den duur durfde ik niet meer te lezen. Toen heb ik een boekje gekregen van die man. Dat had hij me een keer gegeven. En dat boekje heette Veilig, Zeker, Gelukkig. Misschien ken je het wel. Dus, dat heb ik gelezen en dat ging over het lam. Van het paaslam. En dat liep zo door de Bijbel heen naar Jesaja 53 en naar het lam van God enzovoort enzovoort. En dat begreep ik. En er stond ook zoiets van, als je niet gelooft, dan ga je verloren. Maar dat deed me verder allemaal niet zoveel. Totdat ik op een bepaald moment, ik was uit geweest, ik kom thuis, ik was depressief. En ik lag op bed, was midden in de nacht. En ik wilde gaan slapen gewoon. Ik had wel wat gedronken, maar ik was nog niet echt bezopen, om het zo maar te zeggen. Dus ik wist heel goed waar ik was. Maar ik lag daar zo te denken en ik kon de slaap niet vatten en ineens hoor ik de vraag, geloof jij in God? Dus ik schrok, ik dacht, er is hier niemand. En ik dacht, nou ga slapen, geloof jij in God? En op een bepaald moment hoorde ik mijzelf zeggen, ja, ik geloof in God. En dan kwam die vraag weer, geloof jij in God? En dan zei ik weer, ja, ik geloof in God. En toen ineens werd die vraag, die veranderde in, geloof jij in mij? En toen kon ik niks meer zeggen. Het is 30 jaar geleden, ruim 30 jaar. Ik ben nu 50. Maar op datzelfde moment, toen stortte ik compleet in. Ik durfde geen woord meer te zeggen. En ik besefte op datzelfde moment, ik dacht, als ik nu voor God moet verschijnen, ik zeg dat ik in hem geloof, maar mijn leven, ik leef mijn eigen leven, ik heb God niet nodig, ik wil God niet kennen, ik verzet me tegen God. En ik kon niet meer in mijn bed blijven. Ik ben uit mijn bed gestapt en ik ben op mijn knieën gegaan zoals die man dat zei. En ik ben gaan roepen tot God. Ik huilde, alles ging allemaal voorbij wat ik gedaan had. Ik dacht, ik ben gewoon verloren. Hoe kan ik zo verder leven? En ik heb dat gedaan. Ik ben op mijn knieën gevallen. En het is of dat mijn vuile jas uitgetrokken werd. Ik werd van mijn kruintje tot mijn kleine teentje, werd ik, had ik het gevoel dat ik in bad gestopt werd. En het was stikje donker in mijn kamertje. Maar het werd licht in mijn ziel. En ik ben opgesprongen. Ik ben gaan huilen van blijdschap. Ik wist niet wat me overkwam. Ik ben 10 minuten daarna ben ik naar mijn broertjes. Ik had 2 jongere broertjes. Die sliepen ook op de zolder achter een soort schot. Daar ben ik naar binnen gegaan. Die heb ik wakker geschud. Misschien was het al 2 uur in de nacht of zo. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ik zeg, jullie moeten ook op je knieën. Je moet ook God in je leven. Dus die zat helemaal echt zo aan te kijken van, die is gek geworden. Weet je. Dus, maar ja, afijn, dat werkte dus ook niet. Maar, en ze gingen later een beklag doen bij mijn moeder. Hij was al gek, zei dus, maar nu is hij nog veel gekker. Dus, maar ik wilde iedereen bekeren. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet. Maar dat was mijn punt dat ik de Heere God leerde kennen. En ik weet dat ik op een bepaald moment, kort daarna, emotioneel was mijn leven een chaos. Ik had ergens een minderwaardigheidscomplex, wat ik altijd verborgen heb. Ik heb veel meegemaakt. Ik ben heel veel depressief geweest. Ik heb dat altijd weggestopt. Ik heb ervoor gevochten. Ik wist ook niet wat het was, depressief trouwens. Ik ervoer het gewoon. Ik wist wanneer weer die put en die donkere weg kwam. Enzovoort, enzovoort. Er was maar één ding dat wat me iedere keer erbovenop hielp, dat was God. Ik heb weinig geleerd. Maar ik kwam in de leerschool bij de Heere God terecht. En ik kwam noodgedwongen bij straatmakers terecht voor werk. Ik was pas bekeerd. En dan zat ik tussen mensen die in de criminaliteit zaten. Die gingen gokken in Scheveningen. Die naar de hoeren gingen. Mensen, ja, echt van allerlei slagvolk. En die van alles geprobeerd hebben om mij aan het praten te krijgen. Of om mij... dingen te laten zeggen of mee te laten doen. Maar ik zat daar als een klein bang vogeltje in zo'n schaftkeet als het aan regende. En dan zat ik daar als 18-jarige jongen. En dan zat ik maar, Heer, beschermen, beschermen. Meer wist ik eigenlijk niet. En dan kwam ik thuis en dan ging ik de psalmen lezen. En als ik dan de psalmen las, dan herkende ik daarin iets van een strijd. En dan dacht ik van... Ja, daar kon ik me aan optrekken. En zo leer je met God te wandelen door een stuk verdrukking heen. En dat heeft mijn leven zo veranderd. Ik kon vroeger echt niet spreken. Het is een wonder dat ik hier zit. Dat is echt een wonder dat ik iets kan doorgeven. Dat ik in gemeentes kan spreken. Dat ik in een christelijk conferentiecentrum mag dienen. Het is echt genade. En ik vind het ontzettend fijn om bij jullie te mogen zijn. En dat ik proef dat die gewoon jonge mensen zijn die echt met God willen leven. En ook God willen beter misschien al kennen, maar misschien nog beter willen leren kennen. En daar zegt de Bijbel best heel veel over. En ik wil met jullie lezen. Laat ik maar beginnen, want anders wordt het wel echt nachtwerk. Maar ik dacht, misschien is het toch fijn om dat even zo te vertellen. Ik wil met jullie lezen uit Handelingen. Ik heb ook gedeeltelijk de preek beluisterd, of de studie van, hoe heette die man, Ger de Koning of zo? Die hadden jullie mij toegestuurd. Jullie waren bezig geweest met de tweede Timotheusbrief. En onder andere kwam, misschien is daardoor het thema wel geboren, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, daar komt een vraag van Paulus naar voren, of eigenlijk twee vragen. Ik lees vanaf vers hoofdstuk 22, Handelingen 22. Vanaf vers 3. Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicië geboren, maar in deze stad opgevoed aan de voeten van Gamaliel, opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet van onze vaderen, een ijveraar voor God, evenals gij allen heden zijt. En ik heb deze weg ten dode toe vervolgd door mannen en vrouwen in boeien te slaan en gevangen te zetten. Gelijk ook de hoge priester van mij getuigen kan en de hele raad der oudsten, van wie ik ook met brieven aan de broeders naar Damascus gereisd ben, om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het gebeurde mij, toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was, dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel een fel licht mij omstraalde en ik viel op de grond. En ik hoorde een stem tot mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En ik antwoordde, wie bent u, Heere? En hij zei tot mij, ik ben Jezus, de Nazoreër, die gij vervolgt. En zij die met mij waren, zagen wel het licht, maar de stem van hem die met mij sprak, hoorden zij niet. En ik zei, Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tot mij, sta op en reis naar Damascus en daar zal u gezegd worden al hetgeen ik u opgelegd is om te doen. En daar ik vanwege de glans van dat licht niet meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die met mij waren. En ik kwam te Damascus en een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, van wie alle Joden die daar woonden een goed getuigenis gaven, kwam tot mij, ging bij mij staan en zei tot mij, Saul, broeder, word weer ziende. En op hetzelfde ogenblik werd ik weer ziende. En ik zag hem en hij zei, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Tot zover. De vraag waar we ons vanavond mee bezighouden, dat is misschien wel de meest belangrijke vraag die er bestaat. Toen ik er zelf zo over nadacht. Het is voor heel veel mensen waarschijnlijk niet een belangrijke vraag, maar voor ons als gelovigen en in principe toch ook voor elk mens zou zich eigenlijk met die vraag bezig moeten houden. Die vraag zou eigenlijk moeten leven in elk hart. Wie bent u, Heer? Wie bent u eigenlijk? Nou, ik kan heel kort zijn en zeggen van, nou, lees de Bijbel en je leert God kennen. Daarmee zeg ik iets heel belangrijks. Lees de Bijbel, want dat is het woord van God. Of kijk naar de Heer Jezus Christus, het levende woord. Dan ga je God leren kennen. Dat is ook de enige manier om God te leren kennen. Ik las voor mezelf in Genesis 1. En dat hoef jullie niet allemaal op te zoeken, want dan zou het echt te veel en te lang gaan duren. Maar het valt mij op dat als je dan de vraag stelt, wie is God? Wie bent u? Nou, dan ga je naar het begin van de Bijbel en dan zeg je van, wie is God nou eigenlijk? Nou, dan wordt het eerst over God gesproken. Er staat in het begin, schiep God de hemel en de aarde. En als je dan dat hoofdstuk doorleest, dan staat er steeds, en God zeide, God zei, God zei, God zei. Met andere woorden, God sprak. God nam en God noemde en God zag dat het goed was. Dus steeds wordt er gesproken over en God zei. Nou, jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel die tekst uit Psalm 32, meen ik. Dat er staat dat hij sprak en het was er. En hij gebood en het stond er. He, dus God hoefde maar een enkel woord te spreken en datgene wat hij wilde maken, dat was er ook. Nu, er is wel een groot verschil als je nou bezighoudt met, wie bent u, Heer? Wie is nu eigenlijk God? Er is een verschil, want je kan zeggen van, nou, er zijn mensen die weten heel veel over God. Maar dat wil nog niet zeggen dat die mensen God ook kennen. Je kan heel veel van hem weten en toch totaal geen enkele kennis of affiniteit met God hebben. Paulus, daarvan gelezen hebben, die wist van God. Die wist notabene enorm veel van God. Die was erin opgevoed. Van kinds af aan was hij ermee bezig geweest. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Hij was onderwezen. Hij leefde ermee. En dan op een bepaald moment, er staat er zelfs in 1 Timotheus 12 tot en met vers 16, dat hij zelfs een godslasteraar was. Dat was doordat hij tot ontdekking was gekomen toen hij God had leren kennen, dat in de periode dat hij van God wist en heel veel wist, want het was een geleerde, dat hij een godslasteraar was. Waarom was hij een godslasteraar? Nou, enkel en eenvoudig omdat hij tot ontdekking was gekomen dat hij Jezus Christus ontkend had als de Zoon van God. Die ontkende hij. En hij vervolgde degene die die naam beleden. En daarom noemt hij zichzelf een godslasteraar. In Johannes 16, vers 3 en 2 en 3, daar wordt hij geschaard onder de vervolgers van gelovigen. En Paulus die heeft zich daar als het ware bij dat rijtje gevoegd. En van hen wordt gezegd dat zij meenden God een heilige dienst te bewijzen. Door gelovigen, of degene die geloofden in Jezus Christus, om die te vervolgen. Ze dachten dat is iets wat God wil, want dat heeft niets met God te maken. En diegene die zegt dat hij de zoon van God is, dat is een leugenaar. Dat is zelf een lasteraar. Toch was dat lasterlijk wat zij deden. In 1 Timotheus 1 vers 17, daar lezen we heel duidelijk dat als Paulus later God heeft leren kennen en hij al vele keren met God of vele jaren met God wandelt en de Heer Jezus kent, dan spreekt hij zo heel anders over God. Want dan zegt hij in het 17e vers, daar spreekt hij een lofprijzing uit en dan zegt hij van, dan noemt hij God de koning der eeuwen. De onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God. Nou, dat is een complete verandering. De benaming vanuit het kennen van God. Deze woorden zijn een doorleefde uiting van eer en roem, wat hij bekrachtigt met een amen. En dat spreekt hij dan ook uit in dat vers. In 1 Timotheus 1 vers 13 tot 16, en dat moeten we misschien maar even erbij pakken. Jullie hebben de 2 Timotheus gedaan, dacht ik, hè? Niet de eerste. Nee. Nou, dan begint hij met te schrijven aan Timotheus en dan zegt hij, ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft. Hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. En dan kan je een beetje begrijpen waarom hij dat stukje afsluit. En we lezen dat nog door in vers 17 met die lofprijzing aan God, waar hij God roemt en eert. Want dan zegt hij, maar mij is ontferming bewezen. Hij heeft God leren kennen als degene die zich over hem ontfermd heeft. En dan staat er ook nog bij hoe dat is gekomen. Door het geloof in vers 14 en de liefde in Christus Jezus. Hij heeft God leren kennen als iemand die zich over hem ontfermd heeft. Zoals een vader of een moeder zich kan ontfermen over een kind. En dan lees ik verder. Omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heere geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Hij spreekt over een God die hem genade bewezen heeft. Die hem iets gegeven heeft wat hij totaal niet verdiend had. Zo heeft hij God dus leren kennen. En dat alles is gepaard gegaan met geloof. Dat is de sleutel geweest, zou je kunnen zeggen. En hij heeft de liefde van Christus leren kennen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid, het geduld van God zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen. Dat zegt iets over het proces waar Paulus in het leven met God is meegenomen. God heeft in zijn langmoedigheid, in zijn geduld, heeft hij Paulus als het ware genomen als een ruwe diamant. En is hij hem gaan slijpen en heeft hij hem in zijn relatie met hem, met God, heeft hij hem gevormd. En dat is niet van de een op de andere dag gegaan. God heeft hem gevormd. En hij kan dan nog geweldig dit stukje afsluiten met een prachtige lofprijzing. Roemen en eren hem die zich dan zo over hem ontfermd heeft. De conclusie is dus, als je dit zo leest, van het getuigenis van de apostel Paulus, een van de getuigenissen, dat je wel heel veel kennis over God kan bezitten, zonder dat je kennis van hem zelf hebt. Het zou zo kunnen zijn dat je veel kennis over God verzameld hebt, maar het zegt niets over het kennis hebben van God. Je kunt het vermogen hebben om heel helder te denken en de dingen heel precies te kunnen formuleren. Misschien wel precies volgens de regeltjes zoals je het op school geleerd hebt, hoe je een spreekbeurt moet houden. Maar dat zegt nog niets over de manier of dat je God kent. Dat is absoluut niet gelijk te stellen daarmee. De vraag, wie is God? Nou, de wetenschap die heeft daar ook in het verleden en tot heden ten dage hun nek over gebroken. En zijn daar ook mee bezig geweest. Want in principe heeft elk mens een bepaald godsbesef en vraagt ieder mens zich wel af, is er iets? Of waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik naartoe? Wie is God? Wie is die God waar die anderen of die mensen die zich gelovigen noemen over spreken? Nou, de wetenschap die zegt het gewoon heel eenvoudig, die zegt God is een product van menselijk denken. Dat hebben mensen zichzelf als het ware aangeleerd, zichzelf aangemeen en gezegd van nou zo is God en die God die gaan wij dienen. De moderne mens die zegt wanneer mensen gaan nadenken over wie God is, dan zeggen ze eigenlijk vandaag de dag, en daarom is het zo bijzonder dat jullie wel met God bezig willen zijn en dat jullie de Heer Jezus willen liefhebben, want het lijkt wel of die groep steeds kleiner wordt. Ik merk dat heel veel ouderen zelfs niet eens meer bezig willen zijn met Bijbelstudie. Ze hebben het allemaal wel gehad. Nou, de mens vandaag en vroeger, maar laten we het houden op vandaag, die zeggen van nou, moet dat nou allemaal? Moet je nou nog met die vraag bezig zijn? Wat heeft dat nou voor nut? Moet je daar nou nog tijd voor vrijmaken? Is het wel relevant? Nee, het was relevant in de middeleeuwen, toen er een wat groter godsbesef was. En toen de maatschappij er nog van doortrokken was. Vandaag is het onpraktisch en niet meer ter zake doende. Dit klopt als onze kennis van God een product van menselijk denken is. Dan zouden we kunnen zeggen, nou dat godsbeeld, als dat inderdaad iets is, een verzinsel van mensen, dan veroudert dat en is dat aan veroudering onderhevig. En dat klopt niet met de wetenschappelijke ondervindingen en uitvindingen van vandaag. Een voorstelling van God, die kan dan heel primitief worden, onderontwikkeld, meer of minder vals zijn. Het kan zelfs uitgroeien tot een godsbeeld wat dan een afgod wordt. En misschien zijn er vandaag veel meer mensen dan wij denken die geloven of die praten over een god en spreken over het dienen van een god, maar dat het helemaal niet de god is die zij werkelijk kennen zoals wij die kennen vanuit de schrift. Daarom nogmaals die vraag, wat leert de Bijbel? In tegenstelling tot deze groep die ik zo net genoemd heb, willen wij ons bezighouden met het woord van God. De Bijbel is onze bron, onze betrouwbare bron van informatie. En belangrijk daarbij is dat het niet een voorstelling is van mensen. De Bijbel is absoluut geen voorstelling van mensen. Van gelovige mensen zelfs niet. Niet van Abraham, niet van Isaac, niet van Jacob. Nee, het is een voorstelling van de Heilige Geest. De Heilige Geest, die is degene die de schrift geademd heeft. Er staat al de schrift in 2 Timotheüs 3 vers 16, en dan citeer ik de Statenvertaling, al de schrift, de hele schrift, is door God geademd. Dat is een werk van de Heilige Geest geweest. In Jeremia 36 vers 4 daar staat zomaar een zinnetje dat Baruch, de schrijver, die schreef de woorden op uit de mond van Jeremia, die het van de Heere gehoord had. Dus de bron was niet Jeremia, maar de bron was God. Die woorden hoorde hij. En in 2 Petrus 1 vers 21, daar staat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Een mens heeft het niet verzonnen, is niet de auteur. Maar door de Heilige Geest gedreven, hebben heilige mensen van Gods wegen gesproken. Dus heilige mensen, apart gezette mensen, zijn slechts een instrument geweest om de woorden van God, die ze van de Heilige Geest ontvingen, op te schrijven en door te geven. En zo is de schrift ontstaan. Daar gaan we verder niet op in. Maar de schrift, de Bijbel zoals wij die kennen, daarvan geloven wij dat het dus inderdaad, dat God daarvan de auteur is. Nou, dan wordt het al heel anders als je de vraag gaat stellen, wie is God? Want dan is het God zelf die daar een antwoord op gaat geven. We hebben te maken met een stuk verborgenheid. Vanuit onze eigen natuur konden we God nooit leren kennen in de toestand waarin wij waren. En de Bijbel die zegt ook, niemand die heeft ooit God gezien. In 1 Korinthe 2 vers 14, daar staat letterlijk dat de natuurlijke mens verstaat niet wat de geest van God is. Die kan dat namelijk niet vatten. Daarvoor moet er iets plaatsvinden in het leven van de mens. En waar ik even van uitga, heeft dat ook plaatsgevonden in jou en in mijn leven. God was in principe verborgen. God was ook niet te ontdekken, buiten de geest, buiten de schrift om. Niet langs intellectuele weg, niet langs verstandelijke weg, niet door onderzoek of ervaring enzovoort. Je kan invullen wat je daarbij wil invullen, maar het is onmogelijk dat een mens God leert kennen, leert zien wie hij is, dan alleen buiten, of tenzij men de schrift daarbij pakt en dan de onthulling van God zelf daarin gaat zien. God die heeft zich namelijk geopenbaard. Dat wil zeggen dat hij zich als het ware onthuld heeft. Iets wat verborgen was, iets wat niet gezien kon worden. God heeft toch besloten om zichzelf te openbaren. Om als het ware de gordijnen open te doen en te laten zien en te laten weten wie hij is. En God die wil ook dat mensen hem leren kennen. God wil dat wij hem leren kennen. En God die wil, die heeft de mogelijkheid geopend dat wij hem ook kunnen leren kennen, omdat er getuigen zijn. Dat vind ik zo mooi. Er zijn getuigen. Er zijn mensen die God hebben leren kennen. Niet alleen van weten, onder andere Paulus, maar mensen die echt God hebben leren kennen en die inderdaad gebruikt zijn door de Heilige Geest om de schrift klaar te maken, om de Bijbelschrijvers te zijn. In Johannes 1, vers 1, moeten we even opzoeken. In Johannes 1, daar staat vers 1, in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan lees ik vers 14, het woord, dat is datzelfde woord als wat in vers 1 wordt gezegd dat dat God was, dat woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, zo schrijft Johannes. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zijn majesteit, zijn roem, zijn eer. Wij hebben dat gezien met onze eigen ogen, zegt hij. Een heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hier is een eerste getuige aan het woord. Johannes, een van de apostelen. Die zegt, we hebben het zelf gezien. Dat woord wat God was, dat is als het ware tussen ons komen wonen. Er staat eigenlijk, het heeft onder ons getabernakeld. Net zoals in het Oude Testament God op een bepaald moment besloot om tussen het volk in te gaan wonen door daar de tabernakel te plaatsen. In het hart van de legerplaats. Dat elke Israëliet die uit zijn tent kwam en 's morgens opstond, zag hij als eerste de tender samenkomst. En zag hij de Shechina, de wolk boven het heilige der heiligen. Hoeveel Israëlieten zullen geleefd hebben met de gedachte, nou, ik weet dat die tabernakel daar staat. Ik weet dat die wolk, dat iets zegt over de tegenwoordigheid van God. Maar hoeveel mensen zullen hem gekend hebben? Hoe snel zou het niet tot een gewoonte geworden zijn, of zou het helemaal niet meer opgevallen zijn dat als ze 's morgens opstonden en helemaal niet meer God zagen, helemaal niet meer die tabernakel, of althans dat het niet meer tot hen doordrong. Eigenlijk vinden we hier een herhaling, doordat God heeft besloten vlees te worden, mens te worden. God die niet gezien kon worden, nam de gedaante van een mens aan. Werd vlees, nam een menselijk lichaam aan en heeft onder het volk Israël gewoond, gewandeld, geleefd. En dan kijken we naar de Heer Jezus. En als je dan de Heer Jezus ziet, ja, die hebben de apostelen ook gezien. Johannes heeft het gezien, die zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We hebben er met aandacht naar gekeken, niet oppervlakkig. Want wij mochten met hem meegaan. En elke morgen ontmoeten we hem weer als ik opstond. Net zoals die Israëlieten in de woestijn die tent zagen. Dat heilige der heiligen. Zo zagen zij die heilige persoon, de Heer Jezus. Nou, en de Heer Jezus, die heeft God geopenbaard. Was God geopenbaard in het vlees. Het woord is God, zo hebben we gelezen. En het gaat dus over dezelfde persoon als de schepper van Genesis 1, vers 1. En dat is duidelijk. Het woord is God. Het woord heeft ook alles gemaakt. Hij is zelfs de schepper. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Dus de Heer Jezus is God. Hij is schepper. Het woord werd vlees en bloed, dat wil zeggen, het werd volkomen mens. Het woord heeft onder ons gewoond, het heeft zijn tent opgeslagen. Het woord heeft Gods heerlijkheid geopenbaard in zijn menswording. Het woord, zo staat hier, is vol van genade en waarheid. Dat zei iets over het binnenste van God, over het hart van God. Waar God vol van is, zoals ook de Heer Jezus daar vol van was, vol van genade en waarheid. Wie bent u, God? En dan ontmoeten we iemand, dat als we één glimpje van hem zouden opvangen in zijn heerlijkheid, dan zouden we net als Johannes op Patmos, zouden we als dood voor zijn voeten vallen. Want Johannes die zag de Heer Jezus daar in zijn heerlijkheid. Die hoorde een stem en hij draaide zich om en hij zag daar wat. Nou, dat was niet te beschrijven. Hij probeert daar allerlei woorden voor te gebruiken om te beschrijven wat hij daar zag. En dat was zo geweldig, zo overdonderend en zo angstwekkend zelfs, dat hij als dood voor zijn voeten valt. En wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus die legt zijn hand op hem. Vind ik zo prachtig. Dat hij zijn hand op en zegt, Johannes, wees niet bang. Ik ben het. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Enzovoort, enzovoort. En hij gaat met hem spreken en hij geeft hem een opdracht. En hij gaat hem dingen laten zien. Jezus Christus, God de Vader, vol van genade en waarheid. Dat is ook belangrijk. Als wij vragen wie is God, hoe belangrijk is het dan dat hij waarheid is? dat we niet ons iets op de mouw laten spelden. Dat zoals God zich openbaart in de schrift en wat hij vertelt van zichzelf, dat wij dat als waarheid zien. Nou, dat schijnt niet zomaar, maar niet zo makkelijk te gaan, want de Bijbel die leert ook dat wij tot erkentenis der waarheid moeten komen. Een mens moet dat gaan erkennen, dat God waar is. En dat hij waarheid is in zijn bestaan. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is volkomen één. De Heer Jezus heeft gezegd, ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat is wel duidelijk. Maar het is geweldig als je daaraan denkt. Als je één glimpje van God op zou vangen, zou het ons net zo vergaan als Jesaja in Jesaja 6. Jesaja die daar in de tempel komt om te bidden vanwege de enorme wanorde die er plaatsvindt politiek binnen de grenzen van Israël. De koning is gestorven. Hoe moet het verder? Hij zit vol met vragen. Hij denkt, nu zal het volk nog verder van de Heere afwijken. En hij gaat naar de tempel en hij valt op zijn knieën en hij bidt daar tot God. En dan ineens op een bepaald moment dan krijgt hij een gezicht en dan ziet hij God daar zitten op een hoge en verheven troon. Met serafs meen ik om hem heen. En die roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere. Wie is God? God is heilig. Hij is de enige in zijn bestaan. Hij is de enige in zijn wezen. Met niemand te vergelijken, maar dan ook echt met niemand. Met de heiligste mens niet. Zelfs niet met ons die geheiligd zijn in Christus. Wij zijn ook heiligen. Maar als het gaat over God, dan heeft God daar een aparte plaats in. Hij is met niemand te vergelijken. Hij ziet dat. En dan staat er, hij stort ook ineen. Hij zegt, oh, wee mij. Ik heb de Heere der Heren gezien. Ik ben een man onrein van lippen. Als hij iets van de heerlijkheid van God ziet, gaat hij ook zichzelf zien. Net zoals Johannes zichzelf ging zien. Maar ook Paulus, waar we van gelezen hebben. Toen hij daar op de weg naar Damascus omstraald werd met een geweldig licht waarvan hij zegt dat het feller als de zon was. Zo'n fel licht dat hij met blindheid geslagen wordt en dat hij als een kleine jongen geleid moet worden. Op dat moment wordt hij eigenlijk, ja, vervalt hij tot een invalide man. Iemand die zo'n krachtpatser was. En er staat er dat hij moordblazende was, dat hij een ijveraar was. Een man die wist wat hij wilde, een man die zijn taak serieus nam, een man die zijn verantwoordelijkheid kende, een man die daar op dat moment door de ontmoeting met Jezus Christus, een ontmoeting met God, verwordt tot een zielig hoopje mens, tot een invalide, een blinde man, die geleid wordt, waar naartoe? Ja, naar Damascus, dan zit hij daar ergens, in de rechte straat. En dan krijgt Ananias de opdracht, ga daar naartoe. Want dan zegt hij van, nou dat is mijn, ga daar naartoe. Want hij is in gebed, staat er. Die Paulus, die schijnt daar in gebed te zijn. Die is met God aan het spreken. Maar hij is vol verwarring. Hij blijkt vol angst te zijn. Hij is heel terughoudend geworden. Want op een bepaald moment, als Ananias bij hem is gekomen, dan zegt hij, Paulus, broeder. Broeder, dat is het eerste wat hij hoorde van een gelovige broeder in Christus. Die zei tegen hem, broeder, Paulus, je hoort bij ons. Je bent één van ons. Je hoort bij Christus. Je hoort bij het lichaam van Christus. Maar dan blijkt dat hij nog vol met aarzeling is. Dat hij op een bepaald moment, dat Ananias moet zeggen, wat aarzel je nog? Sta op en laat je dopen. En je zonden afwassen. Nou, dat doopwater, dat was geen zonden af. Daar gaat het niet om, maar Saul, die had zo'n teneergeslagen geweten, die durfde bijna geen stap meer te verzetten. Want je moet je voorstellen, hij dacht dat hij God een dienst bewees. Hij dacht dat hij God kende en hij had het helemaal verkeerd. En hij ging... Hij dacht dat Jezus Christus dood was. Die was gekruisigd immers. En dan komt hij daar op de weg en dan hoort hij een stem en dan zegt hij... Wie bent u, Heere? Hij vraagt, wie bent u, Heere? En dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, geloof maar, dat heeft zijn leven zo enorm op zijn kop gezet. Hij heeft staan schudden op de grondvesten van zijn bestaan, want hij dacht, hij is dood. En dan zegt hij, ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik leef. Tot die ontdekking kwam die. Ja, God kan ook niet gedood worden. Nu, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, Johannes 1 vers 18, die in de schoot of in de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. En ik weet niet of jullie weten wat dat betekent, die schoot. Weet iemand dat? Of de boezem van de vader, wat daarmee bedoeld wordt? Of waar die uitdrukking vandaan komt. Niemand. De Joodse mensen die hadden van die lange kleden, die kledij in die dagen was zo, dat men hier bij de borsthoogte een bepaalde rol maakte waarin men kostbare dingen vervoerde. Bijvoorbeeld geld of kostbare bezittingen. Of betaalmiddelen, enzovoort, enzovoort. En dat rolden ze hier op en dat droegen ze onder hun hart. En datzelfde beeld wordt eigenlijk gebruikt van het meest kostbare wat God de Vader had. Namelijk zijn zoon, die enige geboren zoon, die aan de boezem of aan de schoot van de Vader was, die heeft hem doen kennen. Die heeft God dus geopenbaard. Er staat daar kennen, er staat daar, je kan het ook zeggen, die heeft hem verklaard. Of die heeft als het ware door zijn leven uitleg gegeven over wie hij was. Of die heeft verslag gedaan over wie hij was. God heeft gesproken. God spreken is door middel van de natuur, door de schepping en ook door middel van het woord. Psalm 19. Nadat God eertijds, Hebreeën 1 vers 1, vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst der dagen gesproken in de Zoon. Colossenzen 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Dat wil zeggen, in rangorde is hij de eerste. Hebreeën 1 vers 3, daar wordt hij genoemd de afstraling van de heerlijkheid van God. De afdruk van zijn wezen, dat is eigenlijk een kopie, een foto van God. En Johannes 14 vers 9 zegt dan, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Bijbel en de Zoon die spreken over het wezen van God. En ook over de eigenschappen van God. Als we over het wezen van God nadenken, het bestaan van God, wie is nou God? Dan zegt de Bijbel daarover, God is geest. God is liefde en God is licht. God is geest met als uitstraling daarvan dat hij eeuwig is, dat hij almachtig is, dat hij alwetend is. Dat hij alomtegenwoordig is, dat wil zeggen dat hij echt overal tegelijk is. Hij is hier ook. En hij is algenoegzaam, dat wil zeggen dat hij aan niets gebrek heeft. Hij heeft ook helemaal niets nodig. God is liefde en daarom is hij ook genadig en barmhartig. Liefde is de bron van het schenken van genade. Het genadig willen zijn. En barmhartig, dat is als het ware ja, de meest innerlijke gevoelens van God, van ontferming over iemand. Barmhartig willen zijn, vergeving willen schenken, iemand op willen rapen. Nou, enzovoort, enzovoort. God is licht. En daarom is hij heilig en rechtvaardig. God is licht, zegt de Bijbel, en in hem is in het geheel geen duisternis. Nou, dan staat er iets over zijn eigenschappen. Hè, dat God almachtig is. God is almachtig. In Genesis 18, vers 14, daar staat, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Ik zou heel veel teksten kunnen noemen, maar ik noem er hier twee. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Er is voor hem niets onmogelijk. Of, bij God zijn alle dingen mogelijk. Matteüs 19, vers 26. God is eeuwig. Een eeuwig God is de Heere. Jesaja 40, vers 28. Hij heeft nog begin, nog einde. God is alomtegenwoordig. Psalm 139, vers 7 tot en met 10. Jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal. Waarheen zou ik vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, u bent daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, tot mijn bed? Gij zijt er. Nam ik vleugels van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. God is ook alwetend. Ook Psalm 139 als voorbeeld. Heere, u doorgrondt en kent mij. U weet van mijn zitten, u weet van mijn staan, u weet van mijn gaan, u weet van mijn liggen. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. U kent zelfs mijn gedachten, die verstaat u van verre. Elk woord weet u. God is alwetend. Hij weet alles van jou en van mij. Hij weet echt alles. Hij weet wat wij denken. Hij weet wat onze motieven zijn. Hij weet waarom we hier zijn. Hij weet waarom we naar de gemeente gaan. Hij weet wat wij weten van hem. Hij weet ook of je hem echt kent of dat je hem alleen maar iets van hem weet. God is algenoegzaam. Dat wil zeggen, zoals het in Handelingen 17 staat, hij laat zich niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. De Vader en de Zoon, Johannes 5, vers 26, die hebben leven in zichzelf. Hij is de levende God, volkomen onafhankelijk, terwijl alle schepselen afhankelijk zijn van hem. Want in Johannes of in Handelingen 17, daar staat ook dat onze adem, die krijgen we van God. Ons leven, dat hebben we gekregen van God. We kunnen geen ademtocht buiten de wil van God vervolgen met een volgende ademtocht. Als je daarover nadenkt, als je daarbij stilstaat, dat wij hier ademen, dat wij leven, dat is dat we dat van God krijgen. En dat geldt voor elk mens. Daar hij zelf, zoals het staat in Handelingen 17, vers 25, daar hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Tot slot. Hoe ontmoet ik God en hoe leer ik hem kennen? Laat ik eens een vraag stellen. Misschien heel confronterend. Maar ik denk dat dat het allerbeste is. Weet je van God of ken je God? Wie zou daar iets van kunnen zeggen? Dat is een vraag. Een hele belangrijke vraag. Ken je God? Zoals ik nou geprobeerd heb iets daarvan uit te leggen. Of weet je alleen van God? Ben je net als Paulus opgevoed van kinds af aan met het evangelie? Misschien heb je al van kinds af aan bijbelstudie gedaan. Je hebt de zondagsschool doorlopen. Je hebt altijd op jeugdclubs gezeten. Je zit zondags in de samenkomsten. Je ouders zijn er misschien enorm in voorgegaan. Altijd gelezen uit de kinderbijbel. Misschien heb je een vader en moeder gehad die daar ook nog het een en ander bij vertelde en geprobeerd hebben om je het ook nog duidelijk te maken, om je naar de Heer Jezus te wijzen, enzovoort, enzovoort. Heb je het gevoel dat je God kent? Wie? Jullie zijn wel enthousiast, moet ik zeggen. Jongen. Wat was de naam toen Paulus God had leren kennen? En we hebben het gelezen in Timotheus, dan zeg je toch een totaal andere man. En ook kort daarna, toen hij tot bekering was gekomen, toen moesten ze hem al van de straat halen, want hij wilde ook al mensen direct tot bekering brengen. Ze hebben gezegd van nou, je moet eerst maar een poosje even in de luwte, dat je eerst wat opgroeit en wat sterker wordt. En nou, toen is die poosje uit beeld geweest. En toen heeft Barnabas hem uiteindelijk weer over hem ontfermd. En toen mocht hij weer bij de broeders komen. En zijn eerste werk was dat hij de collectecenten naar Jeruzalem ging brengen. Dat was zijn eerste taak. Iemand die God had leren kennen. Die vol was van God. Hoe is het met jullie eigenlijk?